Geweldig dat we onze kinderen ook zo mogen toevertrouwen aan onze kinderwerkers. Zodat zij ook mogen leren van de Heer Jezus, zoals wij zelf al misschien heel veel van de Heer Jezus hebben mogen leren. Weet je, als ik hier zo vanmorgen sta, weet dat mijn eigen kracht steeds minder wordt. Toen dacht ik heel even aan het verhaal van Mozes toen ik net opstond. Dat Mozes inderdaad met zijn armen omhoog staat om het volk te leiden. En de armen moe worden, ze bijna niet meer kunnen. En dat dan Aaron en Hur komen om hem te helpen en hem bij te staan. Zo heb ik vandaag, vanmorgen ook jullie hulp nodig om mij bij te staan in mijn prediking. Als ik wat wegval omdat mijn kracht wat minder wordt, zwaai even, dan ga ik weer me concentreren om het heel duidelijk te brengen. Want ik geloof dat de boodschap die God voor vandaag aan u en mij wil brengen, een uiterst belangrijke is. Een boodschap die gaat over wachten, over verwachten. En dan zitten we meteen bij de derde advent, waar we ook mee begonnen. Maar als inleiding wil ik iets vertellen wat een collega van mij, toen ik bij de Belastingdienst hier in Nijmegen werkte, dus ik heb het over de vorige eeuw, en hij mocht regelmatig spreken in de Vrije Protestantse Kerk. Dus echt behoorlijk humanistisch, echt vrijzinnig. En die vertelde mij ooit een verhaal over een toneelstuk waar hij met zijn broer naartoe was geweest. Een heel indrukwekkend toneelstuk moet het geweest zijn. Het was van Samuel Beckett. Ik heb het in mijn aantekeningen even teruggezocht, omdat het me toen zo raakte. En de titel van het toneelstuk was Wachten op Godot. Hij vertelde dat het voor hem iets onvergetelijks was geweest, die voorstelling. Maar ook vreemd en vervreemd, zei hij. Ik zat op de eerste rang tussen de echte Haagse chic. Hoe kak kun je het hebben, zei hij erbij. En het was niet alleen te zien, maar dus ook te horen. En op het toneel waren de hoofdpersonen twee zwervers te zien. En verder was het een vrijwel leeg decor. Zonder enige poeha. Oh ja, er stond één kale boom, zei hij erbij. En rondom die boom wachten die twee mensen, die twee zwervers, op meneer Godot. Deze raadselachtige man, die we ook helemaal niet te zien kregen, en het hele stuk niet, zei hij, zou iemand zijn die antwoorden kon geven. Zou iemand zijn die kon verlossen. Zou iemand zijn die de mensen zou verlichten. Althans, dat hopen die zwervers. Maar die hele meneer Godot, die komt niet. En hoe lang ze ook al wachten, het wordt ook niet duidelijk hoe lang het is. Een paar dagen, misschien hun leven lang. En er komen heel veel andere mensen langs. Vreemde kostgangers, maar geen meneer Godot. Wie bedoelde die schrijver Beckett, vroeg hij toen. Met Godot. En we kwamen samen op, misschien is het wel God die het bedoelde. Want de eerste drie letters zijn toch hetzelfde? Of is dat toeval? En is die meneer Godot een personificatie van zingeving? En wilde de schrijver Beckett alleen maar aangeven dat het bestaan zinloos is? Hoe dan ook. Zijn conclusie was, het was een fascinerend stuk. Wachten op Godot. En daar wil ik het vanmorgen ook over hebben. Maar niet over meneer Godot, maar over God, met die drie letters. En ik wil dat doen aan de hand van Psalm 130. Hij wordt als het goed is achter mij geprojecteerd en ik ga hem ook voorlezen uit de vertaling van NBG 51. Er staat boven een lied uit de diepte. Een bedevaartslied. Uit de diepte roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op mijn luide smekingen. Als gij, Heere, de ongerechtigheden in gedachtenis houdt, Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Ik, zegt de psalmist, verwacht de Heere. Mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere. Meer dan wachters op de morgen, wachters op de morgen. Israël hopen op de Heere. Want bij de Heere is goedertierenheid. Bij hem is veel verlossing. En hij zelf zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Als u mee heeft gelezen in deze vertaling of mee heeft gekeken, dan zal het u opgevallen zijn dat het 6 keer is dat het woord wachten op de een of andere wijze daarin voorkomt. En het meest kernachtig is dat in vers 6, waar staat, mijn ziel wacht op de Heere. En het is iets wat we niet alleen in deze psalm zien of lezen. Het komt in heel veel psalmen terug. Het lijkt wel of het daarmee ook een heel belangrijk iets is, wat God aan ons wil laten lezen en laten horen. Maar geloven, als dat woordje wachten zo vaak terugkomt, heeft dus ook met wachten te maken. Geloven is niet een direct kant-en-klaar gebeuren. Vervulling en verhoring zijn er altijd niet santepeden. Lang niet altijd. Abraham en Sarah, om maar een voorbeeld te noemen, die moeten lange tijd wachten voor de beloofde zoon geboren wordt. Koning David, 16 als hij tot koning wordt gezalfd. En 30 als hij op de troon mag gaan zitten. De meisjes en Jezus gelijkenis, er is hier laatst over gesproken, die wachten op de bruidegom. Lang, voor sommigen was het te lang. En wie herkent het niet in het eigen persoonlijke leven? Want deze psalm die nodigt ons uit, juist deze psalm nodigt ons ook uit om het persoonlijk te maken. Het begint in het begin ook heel persoonlijk. Ik, mijn ziel, wacht op de Heere. Wacht op het ingrijpen van God. Wacht op de verhoring van je gebed. En je hebt wat afgebeden voor de genezing. Je eigen genezing, voor je vrienden, wat anders. Die je zo aan het hart gaat. En het duurt maar. En je wacht op God. Of misschien weet je wel dat je kind of je kleinkind God mag vinden, mag terugvinden. Want ze lijken het allemaal achter zich gelaten te hebben. En je bidt voor hen. Al zo lang. En je blijft het doen. Wachtend op het wonder. Op die vonk dat hij opnieuw mag overslaan. En ik denk dat we allemaal wel het voor onszelf zouden kunnen invullen. Hoe u, jij, ik, wij wachten op de Heere God. En wachten is niet makkelijk. Zeker niet in die tijd waarin wij leven. Met die instantcultuur. We leven in een maatschappij waar we de dingen direct willen. Ik heb een vraag en ik wil direct antwoord. Ik heb iets nodig en ik wil het direct hebben. Liever vandaag dan morgen. En we worden daar zo door beïnvloed. En dan is wachten helemaal niet eenvoudig meer. Niet alleen in de wachtkamer bij de dokter. Of in die wachtstand van de klantenservice. Er zijn er 7 wachtenden voor u. U bent de 7e in de wachtrij. Er zijn er 7 mensen die wachten. Nee, geduld wordt er van ons gevraagd. Maar dan ook op een heel diep niveau. Op dat hele diepe hartsniveau van ons leven. En daar gaat het over in de psalm van vanmorgen. Uit de diepte roep ik tot u, o Heer. Vanuit die ellende, vanuit die put, vanuit die shit waar ik in zit, roep ik tot u, o Heer. Want we zitten er allemaal wel eens in. Allemaal met onze vragen, met onze problemen. Soms met gezondheid, soms met ons denken. Soms de worsteling met een sterfgeval dat we niet kunnen plaatsen, wat we niet kunnen snappen. Waar we gewoon als mens geen raad mee weten. De psalm specificeert dat niet. Dat was mijn gedachte die ik erbij had. En ik denk dat die diepte de schuld zijn van zonde. Dat kan. Want dan gaat het over in vers 3 en 4. En ook in de slotvers spreekt de psalm erover. Over ongerechtigheden. Over zonde dus. Daardoor ontstaat er een kloof tussen ons... Tussen jou, u, mij en God. En dan moeten we vanuit de diepte roepen tot u, Heer. Maar het kunnen ook heel veel andere diepten zijn, zoals ik het net schetste. Want niet al het leed, niet al het lijden in deze wereld, kun je direct koppelen aan je eigen schuld. Denk maar aan wat er gebeurt bij de inwoners van Aleppo, Syrië. Denk maar aan de slachtoffers van gruwelijk geweld. Van natuurgeweld. Denk maar aan mensen die slachtoffers zijn van ziekte, gemis, persoonlijke tegenslagen. En al dat kunnen dingen zijn waaruit we kunnen roepen tot de Heere God. Heel persoonlijk, uit de diepte. Niet roepen wij, nee, roep ik. Roept u, Heere. En dan mogen we dus ook, denk ik, onze eigen problemen, onze eigen diepte, gewoon schetsen naar God toe, die het al lang weet, omdat hij erbij is. En als je leven het toelacht, als je de diepte niet direct herkent, geweldig, geniet van die zegen. Vergeet niet God ervoor te danken. Maar denk dan eens aan anderen die het wel moeilijk hebben. Waarvan je weet dat die zich wel in die diepte van ellende bevinden. Mensen hier heel dichtbij. Mensen verder weg. Want een gelovige staat nooit los van de pijn, verdriet die een ander heeft. Die zucht mee. Die lijdt mee. Die leeft mee. In die duisternis van die ander. Duisternis noem ik het. En als je daarover spreekt, dan denk ik, dan moet je dat ook even verder uitwerken, zo'n mooi woord. Want vanuit de duisternis kun je het licht goed zien, daarom zeg ik, het is een mooi woord. Hè? In de psalm komt ook het beeld voor van wachters op de morgen. En toen ik hem weer las, deze afgelopen weken, toen dacht ik terug van, wat was nou het eerste dat ik als kind in de protestante kerk van Graven heb mogen voorlezen, omdat ik uitverkozen was om een tekst te mogen lezen. Psalm 130, meer dan wachters op de morgen, wachters op de morgen. En alleen dat vers. Dat was mijn eerste optreden in de kerk. De eerste keer achter die microfoon. En de predikant die er toen was, die heeft dat heel mooi uitgewerkt. En ik heb een stukje ervan vanuit mijn herinnering nu ook in de rest van mijn preek weer opgenomen. Soldaten die de wacht houden. Die dus lopen op die stadsmuur. De nacht duurt lang. Ze weten er alles van. Het is nog donker. Ook een beeld van diepte. En dan kun je juist dan wachten. Wachten op God. Soldaten op de muur houden niet alleen de wacht, maar ze kijken ook al uit over de velden die er buiten liggen, of de morgen al komt. Of ze al ergens een stukje die lucht roze zien kleuren. En die eerste streep zonlicht, dat ze die kunnen gaan zien. Dan zit de nacht die is er bijna op. En dat maakt het wachten op dat moment anders. Dan krijgt het wachten richting, dan krijgt het zin. En ik denk dat wij van die soldaten mogen leren. Dat we op de Heere God mogen wachten. Niet in de zin van het toneelstuk van Godot, waarbij het tot op het laatst onzeker is of hij wel komt. Maar dat we wachten, zoals de soldaten, die weten en de Heere God komt. De nieuwe dag komt, want zo is God. En dat is ook wat deze hele psalm uitjubelt, vooral aan het eind. Bij de Heere is goeder tierenheid, staat er. Dat betekent bij de Heere is genade. Bij de Heere is verlossing. Met andere woorden, de Heer laat van zich merken. En hij komt. Dat maakt het wachten van Psalm 130 tot een verwachten. Dat hoor je ook helemaal terug als je het zou lezen in de NBV-vertaling. Dan staat er bijvoorbeeld in een van die versen: ik zie uit naar de Heer, mijn ziel ziet uit naar hem. En daar zit zoveel verwachting, verlangen in, hoop en richting. Mijn ziel ziet uit naar hem. Paulus in Romeinen 13 vuurt zijn lezers, en ook ons vandaag, aan: de nacht is ver gevorderd. En de dag die is nabijgekomen. De horizon die gloort al, zeg maar, als het ware. De lucht verkleurt al. Inderdaad, want Christus is gekomen. Het licht in deze wereld. Hij is in de duisternis gaan schijnen. En de duisternis heeft het niet gegrepen. Maar wij mogen ons er wel in verblijden. Dat het licht mag ook in onze eigen duisternis gaan schijnen. En het licht wordt nog sterker. Totdat eens er alleen maar licht zal zijn. Zoals een lied ook zegt, er is een land van louter licht. Waar heilige heersers zullen zijn. Wat een bemoediging. Er is een land. Het is er. Niet misschien dat het ooit komt, maar het is er. Hou vol. Hou moed. Maar het vraagt wel ook meteen weer geduld en hoop. Volgens mij twee woorden die onafscheidelijk verbonden zijn met het woordje geloof. Zonder geduld en hoop is het geen geloof. Geloof is echt niet alleen maar een soort kick of een topervaring. Tuurlijk is er ook. Maar het is vooral volharding. Het is vooral geduld. Het is vooral hoop. Het is blijven uitzien. Het is blijven wachten. Het is blijven verwachten. En dat richt zich vooral op God. Dat richt zich op Christus. Mijn ziel wacht op de Heere. Ik verwacht hem. Hebben we het gelezen? Het is goed om daar in deze tijd van Advent misschien wel eens gewoon een hele vette streep onder te zetten onder die tekst. Mijn ziel wacht op de Heere. Ik verwacht hem. Weet je, Advent is het verwachten van dat land van louter licht. Is het verwachten van het rijk van vrede. Is het verwachten van een geweldige toekomst. Zeker. Maar de kern van het wachten, van het verwachten, is de Heere Jezus zelf. Laten we dat niet uit het oog verliezen. Want anders draait het net zoals het toneelstuk van Godin om een lege toekomst. Maar het draait bij ons, kinderen van God, om hem die het licht is, die de Heer is, die de koning is, die de allerliefste is. Want als je veel van iemand houdt, zegt het mooie kinderliedje, dan geef je het mooiste wat je hebt. En voor God was dat zijn eigen zoon die hij aan ons gaf. Een paar maanden geleden stond ik hier, toen heb ik heel veel verteld over egocentrisch leven in Christus. Ik centraal. Deze psalm is een hele andere, lieve mensen. Deze psalm is theocratisch, theocentrisch. Want het gaat om God, het gaat om hem. En mijn ziel verwacht hem en ik hoop op zijn woord. Maar ja, waar vind je hem? In zijn woord. We hebben het gelezen, we hebben het gehoord. God verwachten buiten de Bijbel om is misschien wel een beetje vloeken in de kerk. Want in die Bijbel, in dat woord, daar hoor je de stem van God. Daar proef je zo'n oneindige liefde. Daar ontdek je wie hij is. Ligt het dan maar zomaar voor het oprapen? Ik sla mijn Bijbel open. Oh ja, dat heb ik, dat heb ik. Nee, gelukkig niet. Want de Bijbel is geen fastfood. Nee, wil het echt Gods woord voor u, voor jou, voor mij worden, dan vraagt het ook daarom wachten. Vraagt het om geduld. Of zoals Luther het ooit eens zo mooi gezegd heeft. Het is als het ware een voortdurend op het kloppen van het woord van God. Kloppen op de tekst, om aandacht, om concentratie, toewijding vragen. Weet je, misschien heeft u dus ook wel een heel mooi bijbelleeshooster. Wat je regelmatig gebruikt, wat je 's ochtends misschien gebruikt. Dat je in je mailbox krijgt en daar staan er hele korte handreikingen in. Handreikingen die je oproepen om geduldig en aandachtig bij het woord van God te blijven. Om je daarop te richten. En in feite begint dan elke dag met zo'n aanwijzing. Zoek een goed plekje. Zoek een hele mooie, goede houding om te bidden. Zodat je je kunt concentreren op de ontmoeting met God. Maar ook het respect voor de ontmoeting met God. Want weet, de Heere God wacht op jou. Elke dag. Elk moment. Het is voor ons belangrijk om ervoor te kiezen dat wij ook echt zelf aanwezig zijn. Dat we alles wat ons hoofd bezighoudt, al die dingen die er waren de afgelopen week, alle dingen die we misschien al aan het regelen zijn voor de periode die voor ons ligt, dat we die eens even on hold zetten, even loslaten. Heer, ik wil kwaliteit tijd. Ik wil tijd samen met u. Quality time. Ik wil leren om bij u te zijn, naar u te luisteren, om te bidden met u, te praten met u. En mijn eigen ervaringen, wat ik ook heel vaak en veel hoor. Poeh, dat valt niet mee. Dat is best wel moeilijk. Ik wil dat wel. En toch merk ik gaandeweg steeds weer dat het weer wat afzwakt. Maar ik wil het zo graag. Hou vol, blijf gelopen. Zorg voor volharding. Stop er niet mee. Stop er niet mee om stil te worden. Stop er niet mee om plaats te maken voor het woord van God. En natuurlijk dan ook de ontmoeting met Christus daarin. Soms hebben we ook te maken met een leegheid. Dat we echt bezig zijn met iets en eigenlijk denken van, waar was ik nou mee bezig? Wat deed ik ook alweer? Ik denk dat het goed is om ook in die momenten de woorden van God maar eens gewoon te laten bezinken in je hart. En maar gewoon te wachten op wat God door zijn Heilige Geest daarin wil zeggen. Denk niet van, ja, het is stil en ik kan er even niks mee. Oké, Bijbel dicht en ik ga maar aan de slag. Nee, dat is gewoon die tijd die je apart wilde zetten, ook apart te houden voor God. Durf maar gewoon te luisteren naar wat God te zeggen heeft. Ga niet zelf steeds leegtes opvullen van, ik kan zo slecht tegen stilte, dan moet er iemand iets zeggen, ja, dan ben ik er maar weer. Nee, neem de tijd om naar God, Gods geest te luisteren. Want alleen dan kan het woord van God je ontzettend diep raken. En ik denk dat zo'n bijbelleesrooster daarbij een goede hulp kan zijn. Dat die aanwijzingen kan geven. Dat die vragen die erin staan misschien ook nog eens zo kunnen helpen om het persoonlijk te maken. Het is heel kostbaar. En volgens mij is de klaagliederen, die tekst die schoot mij te binnen. Waar staat, goed is de Heere voor wie hem verwacht, voor de ziel die hem zoekt. Het is goed te hopen en stil te wachten op het heil van de Heere. Een andere naam is Bonhoeffer. Bij velen van u misschien wel bekend. Predikant in de Tweede Wereldoorlog, die net voor de bevrijding om het leven kwam. En in die oorlog schreef hij vanuit de gevangenis een brief aan zijn pasgeboren neefje. Een brief die hij schreef voorbij die doop van het neefje. Zodat hij, dat neefje, later die brief zou kunnen lezen. En Bonhoeffer schreef in dat briefje ook over de kerk van de toekomst. De kerk van nu dus. En wat er in het wezenlijke zou moeten zijn in die kerk. En dan noemt Bonhoeffer drie dingen. Bidden, wachten op God en het goede doen. Inderdaad, hij heeft het ook over het wachten op God. En als kerk, als gemeente, denken we vaak dat we van alles moeten doen. Dat het om onze activiteiten draait. Maar dat is niet het wezenlijke. Het wezenlijke is dat we met elkaar wachten op God, uitzien naar zijn wederkomst. Opdat wat hij ons te zeggen heeft. Om te kijken naar welke richting God, Jezus, ons wijst door de Heilige Geest. En hij hoe ons stil laat worden. En hoe God door zijn geest ons ook stil kan zetten om tijd te nemen, om rust te vinden. Om bezig te zijn met hem. En het hoeft allemaal niet krampachtig te zijn. Het hoeft allemaal niet geforceerd te zijn. Als we het maar doen. Op een manier, op een moment, zoals het bij u, bij jou of mij past. Dan gaat het goed. En dan blijven de kerken wel weer vollopen. Dan komt het wel weer goed met de gemeentes die steeds minder mensen zien. Dat is dan niet meer zo relevant. Voor het moment zelf. Want als we echt gaan wachten. Echt weer gaan wachten op God, dan komt er verandering. Dan zal het leven wat er nog steeds is, het nieuwe leven die mensen buiten gaan raken. En dan zullen we samen het feest mogen vieren van Jezus Christus, de opgestane en levende Zoon van God. En dat zegt niet alleen Bonhoeffer, dat zegt Psalm 130 ook. En heel veel andere psalmen en heel veel andere Bijbelgedeeltes. Dan is het niet meer het passief wachten van we zien wel. Met de ramen, armen over elkaar voor het raam gaan zitten van, zie ik al iets ervan? Nee, integendeel. Want dan gaan we opstaan, dan gaan we bidden, dan gaan we vanuit de kerk, vanuit de gemeente bidden op de kringen, dan gaan we heel persoonlijk in ons gebed, we gaan de straat op, we gaan bidden voor de zieken, voor de zwakken, voor de ellendigen, voor de weduwen en de wezen. We gaan ons alle armen uit de mouwen steken, we gaan aan de slag met ons geloof, we gaan het laten zien, we gaan het levend maken. Net als die vier vrienden, die met een verlamde vriend bij Jezus kwamen. Die vriend kon er niet meer zelf naartoe. Maar die vier vrienden, die waren aan het bidden. En ze brachten bidden die vriend door het dak heen naar Jezus toe. Wat voor mensen dwaas is, gingen die vrienden doen omdat Gods geest en het zo voor hen had bepaald. En uit die diepte, van die ellende, van die vriend, die naar beneden ging door die vier vrienden. Mogen ook wij roepen tot God, o Heer, hoor naar onze stem. Geloven is een werkwoord. En dan het derde punt van Bonheur van Arnhem, het goede doen. Het geeft ook aan dat het geen passief wachten is. Het sluit naadloos aan waarbij Paulus over schrijft in zijn brief aan de Romeinen in hoofdstuk 13. Als de nacht ver gevorderd is en de dag nabij gekomen, laten we dan het werk van de duisternis afleggen en de wapenen van het licht aandoen. Wat een hele mooie tekst, wat staat er nou eigenlijk? Laten we ons niet langer knechten, laten we gevangen houden door de duisternis, door alle dingen die niet van God zijn, maar laten we uitzien naar het licht wat Jezus is. En dat licht aandoen als levenshouding. Zodat we licht zijn in de wereld rondom ons heen. En dat heeft alles te maken met ons doen en laten. Dat betekent dat we niet naar zwelgpartijen gaan. Dat we niet kiezen voor dronkenschap. Dat we geen seksuele zonde of andere losbandigheden zullen kiezen. Dat we niet zullen kiezen voor ruzie en afgunst. Dat zijn dingen voor die duisternis. Dat brengt ons verder weg van God. Maar we willen juist onszelf met Jezus bekleden. En dichter naar Jezus gaan en dichter naar God gaan, meer en meer op Jezus gaan lijken. Hem navolgen, het goede doen, vrede zoeken met anderen. Laten zien dat je van Jezus bent en dat je voor hem leeft. En het goede voor hebt met alle mensen. Alle mensen. Pak hem maar weer, streep eronder, alle mensen. Denk niet van, oh die maar niet. Die doet dit en dat, dan moet ik niet zijn. Nee, echt, het gaat om alle mensen. Niemand uit te sluiten. Weet je, en dat is dat vent volgens mij ook. Dat is het leven in die tussentijd tussen hem die gekomen is en die komen zal. De tussentijd waarbij de definitieve dag volgens mij erbij is. En tot die tijd mogen we het goede doen. En ook dat is een stempel die staat op het wachten op God. Want hoe het uitpakt, wat het uitwerkt, niet aan mij, niet aan u. God zelf heeft de regie in handen. God zelf weet met Jezus en door zijn Heilige Geest hoe het zal zijn, hoe het zal lopen, hoe het zal worden. Maar laten we ons hart openstellen, onze ogen openhouden. Zien waar de nood is, waar we kunnen helpen, waar we iets mogen betekenen voor die ander. Belangeloos, onvoorwaardelijk, het goede doen. En niet met een stiekem geheime agenda. Van net als ik dit nu eens voor hem doe, dan doet hij straks misschien wel iets voor mij. Nee, onvoorwaardelijk. Ik wil dat voor jou doen. Omdat de Heere God het van mij vraagt. En omdat ik van je hou met zijn liefde. Weet je, ook zo mogen we verwachten dat het komt van God. Wat het uitwerkt, hoe lang het duurt, ik weet het niet. Zou ik het willen weten? Nee. Ben ik er klaar voor? Ja, helemaal. Dat is het leven, denk ik. Uit een profetisch perspectief. Een bijlage die deze maand ook zat bij het blad van Christenen voor Israël. En dat is ook mijn afsluiting van deze morgen. Want die hebben het daar in de rechtse kolom over een tijd van verwachting en hoop. En dan staat er, de dagen van Advent zijn dagen van verwachting. We vieren in de kerk de geboorte van Christus. Maar we zien uit naar zijn wederkomst. Maar Jezus heeft ons gewaarschuwd voor de periode die eraan vooraf gaat. Het zullen moeilijke tijden zijn, mensen. Voor Israël en voor al Gods kinderen. Het zal een tijd zijn van wetteloosheid en van afval. En alleen door te gehoorzamen Gods woord en met de kracht van zijn geest zullen wij, dwars tegen de tijdgeest in, kunnen volhouden, kunnen wachten en vol verwachting leven naar de komst. De wederkomst van onze Heer en Heiland, Jezus de Christus. Amen.